lag echt als een dood vogeltje op de bank. Alsof ik 40 graden griep had en geen energie had. Mijn spieren trilden zodra ik wilde staan. Ik kon mezelf niet wassen. Mijn moeder heeft mij gewassen in de badkuip.
Welkom bij de podcastserie De Macht van de Benzo's. Het audioplatform voor eerlijke, directe en persoonlijke discussies over slaap- en kalmeringsmiddelen. In deze podcastserie neem ik, Françoise Mittertreiner, je mee naar de grillige wereld van de benzodiazepines. Ik ga op onderzoek naar de macht van de benzo's over voorschrijvers en gebruikers. Hiervoor ga ik in gesprek met artsen, zorgverleners, wetenschappers, verslaafden en ervaringsdeskundigen. Want hoe kan het dat anno 2022 de benzo's nog altijd de meest voorgeschreven slaap- en kalmeringsmiddelen zijn? Deze podcastserie wordt gesponsord door Spoor 6, verslavingshulp op niveau, en is mede mogelijk gemaakt door Breider Verslavingszorg en Triora, onderdeel van de Panacea Groep. Welkom bij de eerste aflevering van de podcastserie De Macht van de Benzo's. Ik ben Françoise Mittertreiner, film- en podcastmaker en ervaringsdeskundige. Sinds 3 jaar ben ik benzovrij, maar ik heb jaren geworsteld met mijn benzoverslaving. En ik vroeg me af, ben ik nu de enige? Mijn eerste gast is Elisabeth Krijtenburg, afbouwcoach, waarmee ik als een van de eerste in gesprek kwam tijdens mijn onderzoeksreis naar de macht van de benzo's. Welkom, Elisabeth.
Dankjewel.
Zoals ik net eigenlijk ook aankondigde, jij was een van de eerste waarmee ik in contact kwam. Ik kan me nog herinneren, ik ging googlen of afbouwen van benzo's en kwam toen op jouw website deafbouwcoach.nl. Kan jij ons eerste gesprek nog herinneren?
Ja, zeker. Ik weet niet meer precies waar ik vandaan kwam, maar ik zat op de fiets. Het was denk ik net begin van de lente en jij belt mij en ik zie in mijn telefoon M-films staan. En ik dacht, nou, ik had eigenlijk gelijk het idee dat er een of andere acquisitietelefoontje achter zat. Maar ik denk, nou, ik pak gewoon op. Ik was toch een beetje nieuwsgierig, omdat er werd iets getriggerd waardoor ik dacht dat het iets anders was. En toen praatte ik met jou. En jij vertelde dat je op zoek was naar informatie over benzo's en afbouwen. En je had allemaal vragen. En ik werd helemaal warm en enthousiast om mijn verhaal te vertellen. Want er was iemand ineens die echt heel veel goede vragen stelde. En die heel graag het verhaal over benzo's wilde vertellen. En ik weet dat dat een heel geanimeerd gesprek was. We hebben denk ik wel 45 minuten of zo aan de telefoon gezeten. En ik ben heel lang doorgefietst en doorgelopen buiten om het gesprek eerst af te maken.
Ik kan me namelijk ook nog herinneren dat ik zei, joh, ik ben verslaafd geweest aan de benzo's. En jij zei, verslaafd? Je bent verslaafd, je bent medisch afhankelijk gemaakt.
Ja, dat is voor mij echt een puntje. Er zijn zo ontzettend veel mensen die eigenlijk niet verslaafd zijn, maar die lichamelijk zo'n diepe afhankelijkheid hebben, waardoor je ook ziek wordt als je het medicijn niet neemt. Dus het idee dat je verslaafd bent, ligt voor mij eigenlijk vaak net iets anders. Als je verslaafd bent, dan heb je eigenlijk een bepaald ziektebeeld, waarbij je ervoor gekozen hebt je problemen niet onder ogen te zien, maar jezelf eigenlijk soort van weg te maken met alcohol, met cocaïne, met seks. Eigenlijk ontwijk je je leven door middel van een substantie. En wat bij benzo's eigenlijk heel vaak gebeurt, is dat mensen niet zichzelf proberen weg te cijferen en hun leven niet meer onder ogen willen zien, maar dat ze eigenlijk gewoon een tijdje medicatie voorgeschreven hebben gekregen en dat ze slaappillen hebben bijvoorbeeld voor een tijdje, of een tijdje een spierverslapper hebben gekregen omdat ze zo'n pijn hadden in hun nek en rug, of een operatie hebben ondergaan. En vervolgens kunnen ze eigenlijk niet meer goed functioneren als ze het tabletje niet nemen. En dat geeft soms angst, dat geeft soms slaapproblemen, dat geeft soms cognitieve problemen of hartklachten, of je kan het zo gek niet bedenken. En op het moment dat iemand dat ervaart, je wordt ook een beetje zenuwachtig als je weet dat je niet gaat slapen als je het tabletje niet neemt. Dus het kan heel erg lijken op verslaving, omdat mensen wel bewust worden dat ze het tabletje nodig hebben. Maar het wil niet altijd zeggen dat mensen echt een verslaving hebben. Dan noem ik het meer afhankelijkheid. Ja. Je bent afhankelijk gemaakt doordat je medisch deze hulp hebt gekregen en je lichaam daaraan gewend is geraakt.
Jij werkt nu ook als afbouwcoach. Hoe ben je daartoe gekomen?
Ik ben zelf ook eigenlijk beschadigd geraakt door een benzo. Ik werd eerst op een antidepressivum gezet in 2012 vanwege een depressie. En in 2016 hield dat middel ermee op. En daar had ik hele zware ontwenning van. Dat wist ik toen niet. Er werd tegen mij gezegd, je hebt een tweede depressie en dit medicijn helpt niet meer. Ik begreep daar helemaal niks van. Dat klopte helemaal niet met mijn verhaal, niet met mijn ervaring. Ik was ook echt heel erg ziek. Ik had diarree, ik was aan het overgeven, aan het kokhalzen. Ik had hele heftige paniek, mijn haar viel uit. En in eerste instantie ging ik wel mee natuurlijk in het verhaal van ik ben gewoon weer ziek. Ik wist me geen raad. Ik werd panisch van mezelf. Ik ben afgebouwd van dat antidepressivum in 4 weken. Wat dus veel te kort is achteraf, geeft hele heftige ontwenning ook. Dus ik werd alleen maar zieker en zieker. En in die periode ben ik dus ook op de lorazepam gezet ter ondersteuning van mijn ellende eigenlijk, om mij er doorheen te helpen. En uiteindelijk wilde ik dus na 4 maanden van de lorazepam af. Dat was het middel waar ik opgezet werd. En dat ging helemaal niet. Ik werd meteen heel erg ziek. Ik ben 20 dagen ongesteld geweest. Ik had buikgriepverschijnselen. De huisarts zei ook van, ja, het lijkt een beetje op een soort van buikgriep. Ik ben bij 10 verschillende mensen in gesprek geweest over deze klachten.
Maar vertel mij heel even, waarom kreeg jij 4 maanden lang lorazepam voorgeschreven? Was jij bewust van dat je benzo's nooit langer dan een paar weken mag slikken?
Ja, dat is heel grappig dat je dat opmerkt. Want dat is inderdaad, het was mij duidelijk omdat ik het las in de bijsluiter. En eigenlijk ben ik vanaf week 2 in gesprek geweest met de hulpverleners die om mij heen waren. Van moet ik hier niet mee stoppen? En die zeiden allemaal, joh Lies, maak je geen zorgen. Je bent veel te gestrest, je bent veel te panisch, je doet veel te ingewikkeld. Het is heel erg weinig, het is een homeopathische dosis. Maak je nou niet zo druk, neem het nou maar, neem het nou maar, neem het nou maar.
En hoeveel milligram schreven ze dan voor toen je begon?
Ik begon met 1,5 milligram. Daar nam ik eerst maar 0,5 milligram van. Uiteindelijk heb je daar heel snel een soort van tussentijdse ontwenning mee. Dus als je elke dag alleen 's ochtends neemt, dan ben je gewoon in de middag en de avond word je gek. Omdat je lichaam dan eigenlijk dat middel wilt. En dat ervaarde ik dus ook. Dus ging ik het 's middags en 's avonds ook nemen. Uiteindelijk zat ik dus op 1,5. En in het hele proces wat ik met hem ben doorlopen, werd het uiteindelijk 3 milligram wat ik voorgeschreven kreeg. Wat ik ook niet gebruikt heb. Ik ben uiteindelijk naar 2 milligram gegaan. Dus je kan zien ook aan mijn gedrag dat ik helemaal geen verslavend gedrag had. Eerder het tegenovergestelde. Ik wilde het middel niet en ik nam dus ook altijd minder. En op het moment dat ik dus kon afbouwen, zat ik op 2 milligram lorazepam. En dat ging toen helemaal niet. Ik heb er 0,5 eerst afgehaald, dat ging nog wel. Maar ik was afhankelijk van die 1,5 milligram. En zodra ik daar aan zat, was ik elke keer weer doodziek. Alsof ik dus helemaal niet op het juiste moment aan het afbouwen was, maar alsof ik heel ziek was. En ik lag echt als een dood vogeltje op de bank, alsof ik 40 graden griep had en geen energie had. Mijn spieren trilden zodra ik wilde staan. Ik kon mezelf niet wassen. Mijn moeder heeft mij gewassen in de badkuip.
En was jij er bewust van dat eigenlijk de ontwenningsverschijnselen was?
In eerste instantie
niet. Herkend?
Nee. Nee, helemaal niet. Dus de huisarts zei ook van, ja, het lijkt er toch op dat je toch een soort van virusje hebt. Maar het grappige was dat op het moment dat je dat de eerste keer doet, als je de eerste keer verlaagt en je hebt bepaalde klachten, dan denk je, nou ja, oké, dat is ontwenning. Toen werd ik heel erg ziek bij de tweede verlaag. Toen dacht ik ook, ik ben heel erg ziek. En toen bij de derde keer een stukje verlagen, weer precies hetzelfde proces ingaan. Ja, toen ging er wel een belletje rinkelen van, hey, nu ben ik een soort van patroon aan het herhalen. En toen koppelde ik het aan de medicatie. En toen ben ik gaan googlen. En toen ben ik achter de hele wereld gekomen die benzodiazepine ontwenningssyndroom ongeveer heet. Of benzodiazepine beschadiging.
Ja. Hetzelfde proces natuurlijk wat ik heb gehad. Alleen ik heb natuurlijk, ja, lorazepam had ik nog nooit van gehoord. Ik heb natuurlijk alleen maar de benzo's gebruikt als slaapmedicatie.
Ja.
Dus jij praat over 1 of 1,5 milligram. Ik weet alleen maar van 10 milligram oxazepam of 10 milligram temazepam of max 20 en that's it eigenlijk.
Ja.
En ik kan me nog wel goed herinneren dat ik ben toen naar die documentaire gaan kijken van de medical disaster, de benzodiazepines, de medical disaster. Die tijd nog met Ashton en professor Ashton en Malcolm Ladder die dan geïnterviewd worden. Mensen die eigenlijk hun hele werkcarrière daaraan hebben gewijd. En deze documentairemaker die kreeg de benzo's voorgeschreven voor de ziekte van Meniere. En ik denk inderdaad ook dat als je dus de benzo's voorgeschreven krijgt voor een, nou eigenlijk wat ze dan noemen off-label, een andere aandoening dan waar ze oorspronkelijk voor geproduceerd zijn. Mm-hmm. En je raakt dan verslaafd en je krijgt dan de ontwenningsverschijnselen die jij dus ook hebt ervaren, dat je dan wel heel boos en heel kwaad wordt. En ik snap dan dat je dan zegt, ik ben niet verslaafd, ik ben medisch afhankelijk gemaakt. Kan je mij eens uitleggen, want we hebben dus eigenlijk wel te maken, en dat maakt de macht van de benzo's volgens mij zo complex. We hebben natuurlijk te maken met verschillende gebruikers, maar we hebben ook natuurlijk te maken met verschillende voorschrijvers.
Ja, er is een heel groot spectrum eigenlijk van mensen. Als je kijkt naar de voorschrijvers bijvoorbeeld, er zijn artsen die echt wel bewust zijn geworden van het risico van deze middelen. Ik weet niet of dat persoonlijke interesse is, of dat er iets in de opleiding zit, of dat ze iets zijn tegengekomen, of dat ze op wat voor manier in ieder geval inzicht hebben gekregen. Maar ze hebben de neiging om te zeggen, na 2-3 weken willen ze het eigenlijk niet voorschrijven. Dus er zullen mensen zijn die ervaring hebben en die dus eigenlijk een arts hebben die bewust begrijpt dat benzo's geen veilig middel is om langer te gebruiken. En er zijn ook artsen die absoluut 25 jaar lang gewoon benzo's blijven voorschrijven zonder ook maar met hun ogen te knipperen. En daar geen enkel verstand van hebben en ook niet weten hoe ze mensen moeten helpen om ervan af te komen. Dat is zeg maar de groep van de artsen. Aan de kant van de gebruikers heb je ook verschillende mensen. Je hebt mensen die het sporadisch gebruiken, wat vaker gebruiken, mensen die het dagelijks gebruiken en die uiteindelijk stoppen en daar gewoon vanaf kunnen komen. Die gewoon een tijd gebruikt hebben, weinig of veel, en daarmee stoppen en geen probleem mee hebben.
Geen ontwenningsverschijnselen.
Eigenlijk zo goed als geen ontwenningsverschijnselen. En dan heb je vervolgens een groep mensen, die wordt het voorgeschreven, die gebruiken het een tijd, weinig of veel, maakt ook niet uit, korte tijd of lange tijd. En die hebben heel veel moeite om er van af te komen. Hebben of zware ontwenning, of minder zware ontwenning, maar die beginnen dus met ontwenningsverschijnselen, tot aan jarenlang nog een soort van beschadiging in hun zenuwstelsel ervaren door het gebruik van deze medicatie. En dan heb je nog een derde groep.
Wat voor ontwenningsverschijnselen moet ik dan denken?
De ontwenningsverschijnselen, ik heb een lijst van 100 ontwenningsverschijnselen. Dus dat zijn ontwenningsverschijnselen als niet scherp kunnen zien. Dingen ruiken die andere mensen niet ruiken. Niet tegen licht kunnen, niet tegen geluid kunnen. Haaruitval hebben, vreemd niet kunnen plassen. Of diarree hebben of juist verstopping hebben. Hartkloppingen hebben. Vernauwing van de slokdarm ervaren. Maar ook ernstige depressie ervaren. Heftige angst- en paniekaanvallen. Volledige slapeloosheid ervaren, kiespijn. Je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken. En het kan te maken hebben met een benzodiazepinebeschadiging.
Ja, dus dan hebben we groep 1 van de mensen die het dus incidenteel gebruiken en zonder enkel probleem. Dan hebben we groep 2, die gebruikt incidenteel, willen eraf komen, krijgen de meest afschuwelijke ontwenningsverschijnselen die jij net opzomde. En dan hebben we groep 3.
Groep 3 is een groep mensen die op de een of andere manier in aanraking komt met benzo's. Soms via de arts, soms via een alternatief circuit. En dus die eigenlijk wel mogelijk een verslavingsprobleem hebben. Die bijvoorbeeld cocaïne gebruiken en daar zo door gestimuleerd zijn dat ze het daarna wel fijn vinden om een pilletje weer te gebruiken om tot rust te komen.
Ja.
Mensen die eigenlijk een alcoholverslaving hebben, die vervolgens op benzodiazepines worden gezet om daarvan af te komen en dan vervolgens niet van de benzodiazepines afkomen, omdat ze eigenlijk nog steeds een verslavingsprobleem hebben. Dus deze pillen zijn verslavend. Dus op het moment dat mensen ook echt zelf een verslavingsproblematiek hebben, kan het best zijn dat je ook verslaafd kan raken aan de benzodiazepines. Maar dan heeft het dus echt te maken met het kopingsgedrag van mensen. Van hoe ga je met jezelf om? Hoe ga je met het leven om? Hoe ga je met je keuzes om?
Ja, ik heb mijzelf dus wel eigenlijk uiteindelijk na jaren, bedoel, mij begon natuurlijk heel onschuldig dat ik af en toe een slaaptabletje slikte. En eigenlijk na 20, 30 jaar door allerlei omstandigheden ben ik dat chronisch gaan slikken. En ze zijn het gewoon blijven voorschrijven. Ik kreeg gewoon, zodra ik maar even belde en ik krijg de apothekersassistenten of de huisartsassistenten, ik krijg het, als ik nu zou bellen, krijg ik nog voorgeschreven.
Werden er vragen gesteld over jouw gezondheid?
Nou, nee. Niet.
Over bijwerkingen, over je emoties, over jouw cognitieve functies. Is er ooit controle gedaan hoe het met jou ging?
Nooit. Het is echt vanuit, en dat hoor ik van meer mensen waarmee ik in voorgesprek ben voor deze podcastserie, is dat er is eigenlijk best wel heel weinig erkenning, herkenning. Daarom is dat misschien denk ik ook de reden waarom ik deze podcastserie graag wil maken. Het is een hele grote vergeten groep. Het wordt niet serieus genomen. Ik bedoel, ik slikte misschien ook maar één oxypammetje elke dag of een halve soms. Maar ik was er wel dag en nacht mee aan het onderhandelen. Dus toen ik ook doorgaf dat ik hiervan af wilde, kreeg ik diazepam voorgeschreven. Daar reageerde ik helemaal niet fijn op. En ook toen ik klinieken opbelde en ik vertelde over mijn 10 milligram oxypam of temazepam. Ja, het werd gewoon volledig gebagatelliseerd. Van ja, daar kan je toch gewoon van afkomen.
Ja, dat is ook heel erg herkenbaar. Dat gebeurt heel erg veel. En ik heb het zelf ook gehad. Want ik was dus, toen ik er eenmaal achter kwam wat er met me aan de hand was, was ik ook wanhopig op zoek naar hulp en ondersteuning. Want ik was opnieuw doodziek. En ik belde met het LUMC, waar ze dan een programma hebben waar ze je er in 6 weken van aftrekken. Wat ik ten zeerste afraad om te doen. En zij zeiden ook, ja, met mevrouw 2 milligram. En ik zat op dat moment op 1,5. Lorazepam, dat is veel te weinig. Daar hebben we dit programma niet voor.
Nee. En ik denk dat er ook heel veel mannen en vrouwen zijn die het dus toch maar blijven slikken. Want als ze ermee stoppen, krijgen ze toch de ontwenningsverschijnselen. Er is zelfs een arts geweest waarmee ik in een voorgesprek gehad, waarvan ik heb gehoord dat hij zei, nou ja, weet je, sommige mensen varen er toch beter op om maar te blijven slikken.
Dat is natuurlijk heel grappig, want als we dat zouden vergelijken met iemand die alcohol gebruikt, ja, natuurlijk voelt iemand die eigenlijk verslaafd is aan de alcohol zich beter als hij gewoon zijn alcohol kan blijven drinken.
Ja.
Maar de gevolgen voor deze persoon in zijn lichaam en voor de maatschappij zijn heel groot als je iemand gewoon op de alcohol houdt, dat weten we. Maar bij de benzo's doen we ineens alsof dat niet belangrijk is, terwijl er echt duidelijke aanwijzingen zijn en meer dan genoeg wetenschappers zijn die echt gezegd hebben, de afhankelijkheid van dit middel, de verslavende factor van dit middel is enorm groot.
Ja.
Dus de beschadiging die dit middel geeft in het lichaam wordt eigenlijk nog veel te veel ontkend, niet onderkend, echt verkeerd ingeschat door heel veel artsen. Het wordt echt verkeerd ingeschat.
Nou, dat denk ik ook. En het is natuurlijk toch een andere soort, als ik toch even over een verslaving mag praten, het is ook een andere soort verslaving. Daarom snap ik ook wel, het is misschien niet echt een verslaving. Want bij een verslaving vaak geef je ook schade aan derden, weet je wel, aan mensen in je omgeving. Maar bij de benzo sta je er echt alleen voor. Want mensen, echt mijn hele familie of mijn vrienden, er is niemand die zich bewust was dat ik elke avond een benzo slikte.
Maakt ook geen indruk als je dat zegt. Nee. Ik heb een slaaptabletje.
Ja,
ja, hoeveel mensen wakker van.
Hoeveel mensen slikken niet een slaaptabletje? Wel, weet je wel, dus toen ik uiteindelijk natuurlijk ook in de kliniek ging, en dan moet je ook een soort schadebrief moeten geschreven worden. Maar ja, ik had natuurlijk niemand schade berokkend met mijn benzo gebruik. En ik denk dat daarom is het zo'n hele grote vergeten groep die rustig thuis blijven zitten, die niet erkend worden, maar die eigenlijk ook nergens, die weten ook niet waar ze naartoe moeten.
Ik denk ook dat heel veel mensen niet herkennen wat deze medicatie met hun doet, zolang het leven nog in balans blijft. Dus als ik jou misschien jaren geleden was tegengekomen en wij hadden een gesprek gehad over de benzo en over het gebruik daarvan, En ik had aan jou gevraagd of jij emotioneel minder voelde door het gebruik van een slaaptabletje 's avonds. Dan had je waarschijnlijk gezegd, nee, ik voel me prima. Ik heb toegang tot al mijn emoties. Je voelt je compleet. Terwijl uit onderzoek blijkt dat mensen helemaal niet compleet zijn. Dat mensen echt cognitief, emotioneel anders functioneren als ze deze medicatie voor langere tijd gebruiken. En dan is het een vraag, wat is langere tijd? Meer dan 2 tot 4 weken. Weken. De meeste mensen krijgen dit maanden, jaren.
Waarom denk je dat het nog steeds zo moeilijk is om passende hulp te krijgen?
Eigenlijk is er nog veel te weinig bewustzijn op dit moment in Nederland wat benzodiazepineafhankelijkheid is, wat de beschadiging eigenlijk precies is, wat het doet in het lichaam, eigenlijk in de hele wereld trouwens. Er is wereldwijd kennis over wat deze medicijnen doen voor de eerste 2 weken. Van 2 tot 4 weken weten we een klein beetje. En 4 weken tot maanden, jaren gebruik, weten we niks van. Is nooit onderzoek naar gedaan. En de meeste artsen leven met de aanname dat medicatie veilig zijn. Dat medicatie die wordt voorgeschreven geen echte diepe schade zouden kunnen doen. Want anders zouden ze het niet voorschrijven, want het is geen kwade bedoeling van een arts om zo'n middel voor te schrijven. Dus op het moment dat iemand met bepaalde problemen komt bij een arts en een arts heeft niet op zijn netvlies dat deze medicatie problemen kan veroorzaken, dan zal die dat dus niet herkennen en krijg je dus een misdiagnose en gaan mensen niet van het middel af, maar krijgen ze heel vaak een middel bij. Binnen de verslavingskliniek is er eigenlijk geen kennis over benzodiazepines, in mijn ogen. Ze worden heel vaak in 1 week, in 2 weken, misschien in 6 weken. Als je een programma kan vinden waarin je in 6 weken van een benzo wordt afgehaald, dan mag je eigenlijk in je handjes knijpen. Dat is een lang programma.
Nou, ik denk dat inmiddels nu er toch wel aardig wat verslavingsklinieken zijn die echt wel heel bewust zijn van het gevaar van de benzo's. Ik denk dat er heel veel verslavingsklinieken zijn die mensen ook echt helpen om van medicijnafhankelijkheid af te komen. Wat ik ingewikkeld vind, is dat mensen toch nog, dat het standaard protocol is, zowel in verslavingsklinieken, zowel als in het ziekenhuis, dat de benzo's voorgeschreven worden.
Ja, dat is absoluut waar. Het is standaard protocol in verslavingsklinieken om verslavende middelen te vervangen voor ondersteuning met benzodiazepines.
Ja, ze gebruiken het om af te bouwen van de alcohol, ja, vertellen ze mij. Dat vind ik ook ingewikkeld, want je hebt natuurlijk te maken in zo'n verslavingskliniek met diverse soorten verslavingen. Maar er is nog niet echt één kliniek die zich volledig alleen maar specialiseert in medicijnverslaving.
Ja.
En dat zou je eigenlijk moeten hebben. Er is er wel eentje nu waar ze mee bezig zijn.
Ja,
de Parnassia groep is daar nu mee bezig.
Ja, Erik Paling is volgens mij bezig. Ja.
En dat zou natuurlijk heel fijn zijn, want het is nu natuurlijk best wel vervelend dat je als medicijnverslaafde tussen de alcohol, drugsverslaafde zit. Ik denk als je verslaafd wel bent, is dat de onderliggende mechanismen wel vaak identiek zijn. En dat je natuurlijk vaak, is er een onderliggende psychische aandoening bij verslavingen.
Maar dit is dus het punt. Kijk, ik heb dus ontzettend veel mensen die geen verslaving hebben. Dus die komen niet tot hun recht in een verslavingskliniek. Dus de verslavingskliniek biedt iets aan op basis van het verslavingsprotocol en de verslavingsproblematieken. En dat is niet gelijk aan het krijgen van een medische beschadiging.
Nee,
want mensen hebben gewoon een operatie gehad, bijvoorbeeld, en zijn op een middel gezet, krijgen daar bijvoorbeeld ontwenning van en krijgen een benzo voorgeschreven. Of ze zijn gewoon al gelijk op een benzo en hebben daar uiteindelijk dus moeite mee en krijgen dus depressie, angstklachten, hartritmestoornissen, zenuwpijnen, ik noem maar wat. Dus ze lopen bij de neuroloog, bij de cardioloog, bij de psycholoog, bij de psychiater. Terwijl er eigenlijk niks met ze aan de hand was, totdat ze de benzo kregen. En dus de hulp die gezocht wordt vervolgens om van de benzo af te komen, het is niet in een goed hokje te vatten als je ontkent dat de benzo's dit probleem veroorzaken.
Klopt.
Dan kom je op verkeerde plekken terecht.
Ja. Maar goed, nu heb ik het natuurlijk ook over groep 3. Dus die is mensen die het hebben voorgeschreven gekregen, die uiteindelijk ook inderdaad aan verslaafd raken.
Mm-hmm.
En die dus toch op een gegeven moment naar een kliniek, op ieder geval. Want waar moet je anders naartoe? Dat is een interessante nu, Elisabeth. Nou, waar moest ik dan naartoe? Ik bedoel, ik had nog nooit van deafbouwcoach.nl gehoord.
Mm-hmm.
Dus het enige wat er overbleef voor mij, ik dacht, ik ben verslaafd. Dus ik moet naar een verslavingskliniek. Nou, ja. Uiteindelijk geef ik heel eerlijk toe, het heeft mij enorm geholpen. Wat ik heel ingewikkeld vind, en ik hoop dat daar ook iets anders gaat gebeuren, is dat ik moest al van mijn verslaving af zijn om in behandeling te komen. En dat is vind ik een hele ingewikkelde, want daar lag nou juist mijn probleem.
Ja, ik hoop dat verslavingsklinieken daar absoluut anders naar gaan kijken. Ik denk dat er wel ook een verschil is tussen een verslavingsprogramma en echt een verslavingskliniek. Er zijn dingen waar je aan mee kan doen qua therapie, waar je medicatievrij voor moet zijn. En je hebt dan ook wel programma's, een soort van afkikprogramma's.
Ja.
En daar word je dan soms voor opgenomen, maar dat is dan weer op twee verschillende plekken. En ja, in jouw geval, je moest het dus eigenlijk alleen doen. Je moest eerst van de medicatie af zijn voordat je hulp kon krijgen eigenlijk. Dat is natuurlijk heel raar eigenlijk.
Ja, maar dat is standaard bij alle verslavingsklinieken.
Ja,
want dus anders werkt de therapie niet.
Nee, dus je moet er eerst van af zijn. Maar er zijn wel programma's waarin ze hulp bieden, dus om er van af te komen. Maar dat is heel vaak, oké, dit is het programma, dat is een week of 10 dagen of 14 dagen. En eigenlijk, dit is ook een hele belangrijke boodschap van mij naar alle luisteraars. Je moet heel voorzichtig in kleine stapjes van de benzo's af. En ja, dat is moeilijk en dat is een langer proces. Maar anders krijg je zoveel meer schade in je zenuwstelsel. Het kan zijn dat je een persoon bent die dus nergens last van heeft. Als je in groep 1 valt, kan je wellicht sneller afbouwen en kan je veilig van het medicijn af. Maar de meeste mensen weten wel al, als ze een keer een dosis vergeten of als ze rare klachten hebben, dat zij of zij wel en niet of niet in groep 1 vallen van mensen die veilig gewoon kunnen stoppen. Want die luisteren misschien niet eens naar deze podcast, want die hebben geen enkel probleem met hun pillen. Maar zodra je eigenlijk weet van, ik reageer gevoelig als ik mijn medicijnen niet neem, dan moet je met heel veel voorzichtigheid te werk gaan. En daar is dus in heel veel, in de verslavingszorg in het algemeen, is daar geen ruimte voor. Heel veel mensen worden in een afbouwschema gedrukt. Je krijgt 6 weken, dan moet je vanaf zijn. Of je krijgt 10 weken. Of je krijgt misschien 3 maanden. Er zijn dus artsen die wel echt persoonlijk kijken en die dan gewoon zeggen, ik ga met jou afbouwen. Dan heb ik het niet over verslavingszorg of een verslavingskliniek, maar gewoon een psychiater of een huisarts. En die dan gaan bepalen wat het tempo is van de patiënt om af te bouwen. Terwijl ieders lichaam verschillend reageert. En dus mensen dan ook eigenlijk in de problemen komen, omdat hun klachten zo heftig zijn en niet te verdragen zijn eigenlijk meer, terwijl hun medicatie wel ondertussen nog steeds wordt weggehaald en ze dus eigenlijk ook geen toegang meer krijgen tot het middel om zelf te kunnen bepalen hoe snel hun tempo is.
Ja.
Ze worden dan gewoon gedwongen om af te bouwen.
Want hoe lang heb jij erover gedaan om uiteindelijk benzovrij te worden?
Ik heb dus 4 maanden gebruikt en toen heb ik 8 maanden erover gedaan om af te bouwen. En dat was eigenlijk in eerste instantie nog te snel. Ik heb grote stappen genomen in het begin, waardoor ik dus echt doodziek op de bank lag en mezelf niet meer kon bewegen. Ik had gelukkig ouders die voor mij konden zorgen, maar als je alleen woont, dan sterf je gewoon. Ik was ook echt een lopend lijk, hoor. Ik was heel, heel erg mager. Ik was nog maar 49 kilo. En het was gewoon echt een hele heftige situatie. En dus hoe meer ondersteuning je krijgt, hoe beter je er doorheen kan komen. Maar niet iedereen heeft diezelfde hulp. Maar hoe lang heb jij daarover gedaan?
Ik denk dat ik er toch wel, dat heeft me toch wel 8 maanden gekost voordat ik echt een normaal slaapritme kreeg. Dat ik ook dacht van, ik ga gewoon naar bed, ik ga slapen. En ik denk dat dat de reden is waarom zoveel mensen benzo's als slaapmiddel blijven gebruiken. Want als jij dus een drukke baan hebt of je hebt een jong gezin en je slaapt niet, dan denk je, dat is wel allemaal leuk, maar ik geef mij mijn pilletje maar, want als ik niet slaap, dan ben ik ook geen mens.
Ja.
En dat is ook een beetje de reden waarom ik er langzamerhand ook echt aan verslaafd geraakt ben. Dus in mijn gevoel, raak je dan toch wel verslaafd. En dat is echt wel de boodschap die ik ook heel graag wil geven aan alle mensen die benzo's nog steeds gebruiken. Als slaap en zowel als kalmeringsmiddelen. dat je je zoveel beter gaat voelen als je niet meer slikt. En dat wilde ik nooit geloven. Er waren heel veel mensen die zeiden, ach, van Swaas, dat helpt helemaal niet meer, want je hebt al lang een tolerantie ervoor opgebouwd. En dan dacht ik van, ja, allemaal leuk en aardig, maar als ik het niet slik, dan lig ik wel de hele nacht wakker.
En dat was waar.
En dat was ook natuurlijk waar, want dat is dan de ontwenning.
En de afhankelijkheid.
En de afhankelijkheid. Maar ik voel me een totaal ander mens. Ik ben veel scherper, ik voel veel meer, ik slaap eigenlijk veel lekkerder. Ik hoef nooit meer 's middags te slapen. Ik ben gewoon veel energieker, veel actiever, veel, ja, het verschil van dag en nacht.
Veel completer.
Ja.
Ik denk ook, om nog even terug te komen op hoe lang heb je erover gedaan om af te bouwen? Want dat vroeg jij mij en toen zei ik dus 8 maanden. Ik heb dus echt 8 maanden erover gedaan om van met medicijnen naar zonder medicijnen te gaan. En toen heb ik er nog 1 jaar lang over gedaan om mezelf 50% te voelen. Dus en na dat jaar ben ik opnieuw gaan afbouwen met een ander antidepressivum dat ik ook gekregen had. En kan ik niet meer goed invullen hoe dat echte herstel nog verder is verlopen. Maar ik voelde me na 1 jaar, na het nulpunt van de benzo's, dus dat ik echt op nul was gekomen en geen benzo's meer gebruikt, heb ik nog 1 jaar lang moeten herstellen. Met nog steeds best wel veel klachten, heel veel energieverlies, geen goed geheugen. Mijn slapen was goed, mijn humeur was oké. Maar mijn functioneren was echt heel matig.
Maar wat jij dus ook hebt meegemaakt, dat is eigenlijk voor jou op een gegeven moment ook echt de reden geworden dat je voor jezelf hebt gezegd, hier moet ik iets mee gaan doen.
Ja, ik ben dus in het proces van erachter komen wat benzo's doen, wat ze zijn, wat er in mijn lichaam gebeurde, ben ik op een forum terechtgekomen waarbij ik met lotgenoten sprak. Er zijn heel veel lotgenotengroepen op dit moment.
Ja, je hebt natuurlijk heel veel benzo initiatieven.
Je hebt heel veel initiatieven.
Benzo Moe, mooi initiatief van apothekers. Hè?
Ja, heb ik van gehoord. Echt een heel prachtig initiatief waarin apothekers een extra doosje meegeven, waarin ze mensen erop attenderen dat het verslavend is en dat het beter is als ze afbouwen.
Dan heb je de Nederlandse website waar alle benzo-gebruikers.
Je hebt van een andere afbouwkliniek, volgens mij de Tactus, die hebben dus een Verslaving de Baas, of ja, volgens mij heet het Verslaving
Benzo de Baas.
Ja, dat is dus een onderdeel van Benzo de Baas is dan een onderdeel van Verslaving de Baas. Je hebt daar Alcohol de Baas, Sigaretten de Baas, Wiet de Baas, zoiets. Ze hebben daar dan een heel scala aan platforms, zeg maar, binnen.
En je hebt zelfs een Benzodiazepines Awareness Day.
Ja, dat is een Amerikaans initiatief. Je hebt daar ook een forum dat heet Benzo Buddies. Dus als je Engels goed genoeg is, dan kan je daar ook heel veel ondersteunende contacten op doen. Heel veel informatie vinden, heel veel bemoediging vinden eigenlijk. Daar is een beetje mijn reis begonnen bij de Benzo Buddies. Ben ik eigenlijk mensen gaan ondersteunen. Ik begreep zo ontzettend goed wat er aan de hand was. En ik voelde mij zo sterk in het proces dat ik wist, ik moet van die benzo's afkomen. Er is niets mis met mij. Ik moet mijzelf redden. Niemand gaat mij redden. De huisarts begrijpt me niet. De psychiater begrijpt me niet. De zorg begrijpt me niet. En misschien begrijpen mijn ouders me ook niet. Die denken ook dat ik nog steeds depressief ben. Die snappen niet dat ik zo ontzettend ziek ben. Maar ik moet mezelf redden. En in dat proces schreef ik dus ook naar heel veel andere mensen. Geef niet op, je komt hier doorheen. Ben ik op een gegeven moment met mensen gaan bellen. En dan was ik ook altijd de ondersteunende factor. En ik merkte dat coaching en ondersteuning en hoop bieden een van mijn grote talenten is. En ik ben dus een coachingsopleiding gaan doen. Ik heb daarnaast heel veel bestudeerd wat mensen meemaken. Wat de wetenschap weet over deze medicijnen. Wat er in de zorg wordt aangeboden, wat er aan klachten allemaal bij mijn cliënten nu, zeg maar, speelt in deze groep mensen. En dat heb ik allemaal gedocumenteerd en dat ben ik allemaal gaan opslaan. En dat is ondertussen echt heel veel ervaringskennis eigenlijk, die samen ervoor zorgen dat ik mensen behoorlijk goed kan begeleiden. En ik heb daarnaast verschillende certificeringen in soort van energy medicine zou je het kunnen noemen. Ik doe EFT en ik doe een proces dat heet MAP, waarbij je eigenlijk het brein een commando kan geven, waarbij het brein zichzelf herschrijft en trauma's oplost. Dus ik heb het is niet alleen maar coaching en ondersteuning, alleen maar hoop bieden, maar ik probeer ook ervoor te zorgen dat mensen dus nieuwe coping skills krijgen en ook echt anders uit dit proces komen en daardoor echt geen medicatie meer nodig hebben. Ja. En dat is, ja, het is gewoon nu mijn werk en mijn leven geworden om deze groep mensen te ondersteunen. Want er is zo'n gebrek aan hulp. Er is zo weinig ondersteuning en zo weinig kennis eigenlijk in de hele wereld. Het is niet alleen in Nederland een probleem, maar wereldwijd is het een van de meest gebruikte medicijnen. Je kan ze in India op straat kopen, bij wijze van spreken. Je kan in India voorgeschreven worden, het kan in Taiwan voorgeschreven worden, het kan in Colombia voorgeschreven worden, het kan in Amerika voorgeschreven, het maakt niet uit waar je zit. Ja. Ja, en daar zijn allemaal mensen met problemen.
Ik heb ook echt in dat aspect het gevoel dat het echt wel een soort, nu anno 2022, een soort doodgezwegen epidemie is in Nederland. Hè? Het is een beetje een vergeten groep, wat ik al eerder vertelde. Jij vertelde, we hadden het net ook eventjes over natuurlijk alle verschillende initiatieven die wereldwijd er inmiddels zijn. Maar wat ik me ook even afvroeg, de Ashton Manual van Heather Ashton, professor Heather Ashton, die daar natuurlijk uitgebreid jarenlang onderzoek naar heeft gedaan, die ook haar eigen kliniek had in Engeland.
Zij had echt een gespecialiseerde kliniek.
Zij had echt, nou, die is er dus niet meer. Dus nee. Ik vroeg me af, weet je, dat zou natuurlijk wel heel fijn zijn als er weer een gespecialiseerde kliniek komt voor de benzogebruikers. Nu wordt het natuurlijk een beetje ingehaald door de hele opiaten crisis, en met name in Amerika speelt dat natuurlijk een grote rol. Terug even naar Ashton. Heb jij ook die manual, want die manual kan je gewoon downloaden nu van het internet. Heb jij die manual ook helemaal gelezen?
Jazeker. Dat was eigenlijk, ik denk dat het, zodra ik erachter kwam wat dit was, dat het een benzodiazepineprobleem was, toen heb ik de Ashton manual gevonden. En die heb ik gedownload. En die heb ik van boven tot onder, van kaft tot kaft gelezen. En dat is absoluut de basis ook van mijn werk. Ik denk dat haar afbouwschema's zijn verouderd. Maar voor de rest is de basis van wat zij zegt en hoe zij heeft gekeken naar dit probleem is absoluut 100% waar. Het is wel dus gebaseerd op de kennis die we hebben van de eerste 2 weken werkzaamheid van dit middel, wat dat doet op de GABA-receptoren. Het laat bijvoorbeeld niet zien dat het ook aangrijpt op de mitochondriën. We wisten toen nog helemaal niks van mitochondriën. We wisten ook niet eens waar die zaten.
Voor de luisteraar even, wat zijn mitochondriën?
Ja, mitochondriën zijn de powerhouse van is het energiecentrum van je cellen. En dus dat verklaart misschien ook waarom het zoveel impact heeft op ons hele lichaam. Want het zit niet alleen maar in ons rustgevende zenuwstelsel. Het zit niet alleen maar in de GABA-receptoren die verminderen. Maar er is veel meer aan de hand in het lichaam. Maar daar weten we dus niks van, want er is geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Ik weet alleen maar dat dat zo is, omdat dat weer in een symposium op de universiteit in Arizona aangetoond is weer door onderzoekers die dus in ieder geval gekeken hebben, hey, waar werkt dit middel nou eigenlijk precies in het lichaam? En dus de Ashton Manual beschrijft een deel van de functionaliteit en ook zij heeft goed begrepen hoe moeilijk het is om af te bouwen, met welke voorzichtigheid je te werk moet gaan, dat je echt het tempo bij de patiënt moet laten liggen.
Ja, je moet het dus echt personaliseren.
Personaliseren. Dat diazepam meestal het aangewezen middel is om af te bouwen vanwege de lange halfwaardetijd. Dus het geeft een stabielere bloedspiegel, waardoor mensen minder klachten ervaren. En dus de manier waarop ze er naar kijkt is met heel veel begrip en compassie. En het is heel jammer dat er nog nooit ander onderzoek is gedaan om haar werk te verscherpen, om misschien te verbeteren, en dat er toch heel veel artsen zijn die hele andere standaarden aanhouden dan die zij gevonden heeft en eigenlijk gezien heeft vanuit haar onderzoek, die helemaal niet functioneel zijn. Dus haar werk geeft een bepaalde standaard die werkt. Dat zie ik met mijn cliënten. En er zijn heel veel artsen die iets heel anders aanhouden. En ik weet niet waar dat op gebaseerd is. Want dat is dus niet vanuit wetenschappelijk onderzoek, maar gewoon uit Ja, misschien uit de werkelijke functionaliteit van handelen, zeg maar, voortkomt. Gewoon van, oké, ze hebben dit geprobeerd en dat werkt ongeveer. Maar het werkt dus ook heel vaak niet.
Nee.
En dan zijn er dus heel veel patiënten die daardoor wel beschadigd raken.
Ja. We hebben natuurlijk uitgebreid over het gevaar van de benzodiazepines. Met name zodra het langer gebruikt wordt dan 2 weken. Hè. Dat is eigenlijk volgens de richtlijnen, kan het een prima medicament zijn. Hoe kijk jij daar aan tegenaan?
Ik heb
wanneer
daar een proces
is het voor
in
jou? Oké. Okay. Dus wanneer is het in welke gevallen denk jij dat het een goed, effectief medicament is?
Ik heb daar een goed voorbeeld van. Mijn broer kreeg COVID en die sliep daardoor uiteindelijk 10 nachten al niet. Hij was gewoon aan het doordraaien. Hij kon zijn hoofd niet stilzetten. En hij heeft toen, ik denk, lorazepam gehad. Maar het doet er in principe niet zoveel toe. Hij kreeg een benzo, heeft geslapen. 1 of 2 nachten heeft hij dat gebruikt. En toen was hij rustig. Toen herstelde alles zich weer. En is hij gekalmeerd. Hij wist natuurlijk van mijn verhaal. Dus hij wilde dat niet. Maar hij heeft dat gebruikt. Patroon doorbroken, tot rust gekomen en klaar. Dus hij heeft dat 2 nachten gebruikt en toen was het klaar. Dat is een goede manier om een probleem te doorbreken.
Denk je ook dat benzodiazepines een goed alternatief zijn om een delirium op te vangen? Voor mensen die van de alcohol willen afbouwen en dan tijdelijk een benzo voorgeschreven krijgen om een mogelijk delirium op te vangen?
Op het moment dat alcohol in 1 keer eruit wordt gegooid, heb je hetzelfde risico als wanneer je de benzo's er in 1 keer uitgooit. En in zekere zin kan het behulpzaam zijn, want mensen zijn dus verslaafd aan de alcohol en daar zit een heel sociaal patroon vaak omheen en een gedragspatroon, waardoor op het moment dat je de benzo inzet, ik kan begrijpen dat dat dan echt een stap is naar buiten toe. Maar dan moeten artsen dat wel doorzetten. Dus er zijn ook heel veel artsen die dan toch zien van, ja, ik heb liever iemand op de benzo's dan op de alcohol. Dat is heel vaak toch een beetje de gedachte. We gaan eerst de alcohol eruit halen en dan de benzo. Soms gebruiken mensen het sowieso allebei al. En ergens wordt dan dus volledig onderschat wat de benzo's aan schade doen vervolgens aan mensen.
Nou, dat is het interessante, want dat wilde ik ook eigenlijk nog even aan jou vragen. Ik denk dat er weinig consensus is over de schadelijke effecten of dat het gevaar van de benzo's ernstig onderschat worden.
Zeg ja, dat, en dat is natuurlijk dat precies waarom we eigenlijk hier samen zitten. Omdat we dat ervaren, dat er echt een bepaalde ontkenning is. We leven nog steeds in een wereld waarin een bepaalde ontkenning is voor de schade die benzo's kunnen toebrengen.
Ja, en dat heeft natuurlijk ook te maken met dat er natuurlijk een grote groep is die nergens last van heeft, krijgt.
Maar hoe groot moet de groep zijn die beschadigd raakt voordat we gaan erkennen dat het schade geeft? Want er zijn ook mensen die drinken 2, 3 wijntjes elke avond. Volgens de richtlijnen ben je dan al een alcoholist. Maar die functioneren prima, dus er is geen haan die er naar kraait. Maar op het moment dat we dus benzo's voorschrijven, dan is daar ook een groep die er geen last van heeft. Maar de andere groep heeft er wel heel erg veel last van. Het is niet zo dat omdat er mensen zijn die een wijntje drinken en daar geen last van hebben, dat we doen alsof alcoholisme geen probleem is. Er is wel een probleem. Ja. En benzodiazepines, er is een groep die daar geen last van heeft. Maar er is een hele grote groep die er ook wel last van heeft. Het zijn 100.000, misschien wel miljoenen mensen op deze wereld die heel erg gebukt gaan onder een benzodiazepinebeschadiging.
Ja. Wat mij ook opvalt, is dat jij oorspronkelijk ook benzo's hebt voorgeschreven gekregen om eigenlijk een beetje af te bouwen van jouw antidepressiva's. Ik hoor mensen die van alcohol af willen, krijgen dus benzo's voorgeschreven en vervolgens inderdaad dan van de ene verslaving in de andere vallen. Ik denk echt als je verslavingsgevoelig bent, is dat het geval. In mijn volgende podcast, in mijn voorgesprek met mijn volgende podcastgast, die is inderdaad, die wilde af van de alcohol en van de drugs en is eigenlijk terechtgekomen toen in de benzo's. En die vertelde mij ook gewoon dat die benzo's gaven hem hetzelfde gevoel dat eigenlijk de drugs hem ook gaven. Ja, en daar ligt een groot gevaar. Maar daar ga ik in de volgende podcast natuurlijk uitgebreid in met mijn volgende gast. Elisabeth, wij zijn volgens mij bijna bij het einde gekomen. Is er nog iets dat jij wil meegeven aan de luisteraar?
Nou, ik zou iedereen willen aanmoedigen om vooral echt te kijken of benzo's jou nog dienen of niet als je ze slikt. En als er mensen zijn in je omgeving die ze slikken, of dat veilig gebeurt of niet. En op het moment dat mensen medicatie moeten afbouwen en ze gaan door moeilijke momenten heen, of ze hebben het gewoon heel erg zwaar, het zijn geen momenten, het is soms maanden, jaren. Geloof ze alsjeblieft. Dat is echt mijn oproep aan artsen en gewoon aan de wereld, aan de omgeving van mensen die moeten afbouwen. Geloof ze alsjeblieft, want ze gaan echt heel regelmatig echt door een hele diepe hel. En heel veel mensen worden niet geloofd, worden niet geloofd in hun klachten en worden in een ander hokje gestopt dan waar ze zouden moeten zitten. En ze worden vaak niet geholpen. En dat gaat me echt aan mijn hart.
Je luisterde naar de podcast De Macht van de Benzo's in gesprek met Elisabeth Kreitenburg. Wil je meer weten over Elisabeth? Kijk dan op www.deafbouwcoach.nl. Hier kan je ook alles lezen over haar coachingsprogramma Sovereign Life. In aflevering 2 is mijn gast ervaringsdeskundige Geert van der Laak, die op zijn 19e hulp zoekt om te stoppen met roken en drinken. Ter ondersteuning van dit proces krijgt hij van de verslavingszorg 5 verschillende medicijnen, waaronder 2 benzo's. Maar was dit wel helpend? Hij laat horen hoe hij van de regen in de druppen landde en hoe hij er uiteindelijk na een lange moeizame weg ervan afkwam. Tot dan!